Ik ga iets brengen wat op mijn hart is, deels pastoraal, deels profetisch. Maar het gaat niet zozeer om wat ik vanmorgen met jullie ga delen, het gaat om wat God tot jullie gaat spreken. Dat kan door mijn boodschap zijn, dat kan door zijn woord zijn, dat kan door iets wat al geweest is in aanbidding, waar Gods leven doorheen spreekt. En onderweg eigenlijk hier naartoe, werd ik bepaald door een tekst in Ezechiël. Ezechiël 1 begint met de profeet die eigenlijk een visioen krijgt van God. En hij ziet de aanwezigheid van God, de glorie van God. En hij begint de vier wezen die rondom Gods troon verschijnen. En als je God nog niet kent, dan is dit niet de plek in de Bijbel waar je moet beginnen. Want dan denk je, wat is dit allemaal? Maar hij probeert in onder woorden te brengen wat hij in de geest ervaart van de glorie van God. En hij beschrijft deze vier wezens en die hebben vier vleugels en ze hebben vier gezichten. Van een mens, vertegenwoordigt de menselijkheid van Jezus. Een leeuw, de koningschap. De rund, de dienaar die geofferd werd. En ook de adelaar die Jezus als de zoon van God, de goddelijkheid van God vertegenwoordigen. En er staat al deze wezens, als ze zich bewogen, gingen de wielen mee. En als de wezens ontstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. En hij beschrijft deze wezens en ze hadden benen, ze hadden vleugels en ze hadden wielen. Dus ik weet niet hoe ik dat moet voorstellen, of ze nou skiers aan hadden of zo, of een andere soort skateboard of iets dergelijks. Maar het viel me op en God begon me doorheen te spreken vanmorgen onderweg hier naartoe. Ze hebben benen, ze hebben vleugels, ze hebben wielen. In de aanwezigheid van God is er continu beweging. God is een levende God en in zijn aanwezigheid is er continu beweging. Jezus staat inderdaad stil, dat klopt. Maar eigenlijk is God altijd in beweging. Hij is altijd iets aan het doen. Hij is altijd iets aan het bewerkstelligen. Gods aanwezigheid is altijd ergens naartoe aan het gaan. Die reikt uit naar jou, die reikt uit naar jou, die reikt uit. Die is hier, die is komen, die is aan het gaan. Die is in beweging. En ik voel in mijn geest dat God zegt dat de wielen van deze gemeente ook in beweging zijn. En er staat over deze wezens dat de geest van God zelf was in de wielen. Dat betekent dat de wielen ook geleid werden door de aanwezigheid en de wil en de geest van God. En ik geloof dat dat voor jullie ook geldt als gemeente. Jullie als gemeente zijn in beweging. En de geest van God is in die wielen en is in die beweging. En ik wil ook daar ook over inspreken eigenlijk ook vanmorgen. En ik wil ook gewoon Richard en de leiderschapsteam ook bedanken voor de voorrecht om hier te mogen staan. De tweede zondag van het nieuwe seizoen. En als voorganger weet ik hoe kostbaar deze eerste zondagen zijn van het nieuwe seizoen. Je hebt een nieuwe jaarthema, dat is vernieuwen, toch? Ja? Vernieuwing of vernieuwen is het, hè? Vernieuw. Nou, nog makkelijker, vernieuw. En ik geloof ook dat wat ik wil delen raakvlakken daarmee heeft. En daar ga ik straks ook over toelichten. Maar het is een voorrecht om hier te staan voor jullie. Om het woord met God met jullie te delen. En voordat we ook Gods woord gaan openen, wil ik eigenlijk even twee tellen nemen om even twee dingen onder aandacht te brengen. Ik doe dat normaal gesproken niet, maar ik heb dat even met Richard overlegd en dat is goed. En ik heb eigenlijk vandaag twee boeken van mijn vader meegenomen. Mijn vader Jansje Paskamp, die is nu 3 jaar geleden overleden. En ik heb de voorrecht gehad om ongeveer de laatste exemplaren van al zijn boeken die beschikbaar zijn, om die te bemachtigen. En ik heb een van twee titels meegenomen. Eigenlijk de eerste die ik onder de aandacht wil brengen, heet Je moet je buik omdraaien. Het gaat over hun eerste jaren in Papua Nieuw-Guinea. De roeping van God op hun leven, hoe God hun geleid heeft naar het zendingsveld. En eigenlijk door de jaren heen, hoe bijzondere dingen gebeurd zijn. Wonderen, tekenen, de doden zijn opgestaan. Daar is een opwekking gekomen. En ik hoop volgend jaar, of misschien zelfs eind dit jaar, naar Papua Nieuw-Guinea terug te gaan. Om de 50 jaar jubileum van de uitstorting van Gods Heilige Geest daar te vieren. Meer dan 600 kerken uit voort zijn gekomen en het groeit nog steeds voort. En Deze boek, ik wil je aanraden, als je tieners of jongvolwassenen huis in hebt, heb in huis, laat hun dit boek lezen. Het spreekt over hoe God een leven kan aanraken, hoe de leiderschap ook hun uitgezegend heeft en hoe de stem van God en de spreek van God een leven in gehoorzaamheid niet alleen hun eigen levens, maar een hele natie kan beïnvloeden. Rode draad is ook de doop in de Heilige Geest. En ik zou het van harte willen aanbevelen aan alle ouders van tieners en jongvolwassenen. En de tweede is Gods verbond met Abraham. Dat is meer een leerboek. Dus als je houdt van studeren, je houdt van Gods woord induiken, van meer bijbelstudie. En je wilt daarmee overlezen, dan is deze voor jou. Dus dit is om geïnspireerd te raken, dit is voor de nerds. En Mark, misschien wil je deze geven aan iemand die jij weet gewoon gul en ruimhartig is. Want de Bijbel zegt, hey, wie geeft zal ontvangen, toch? Dus als jij kent iemand die is gul en ruimhartig, dan zegen ze ermee.
We hebben heel veel mensen hoor.
Je mag kiezen, lekker pastoraal is dit, hè? Alright. Ik wil Gods woord met jullie openen vanuit Genesis 32. Wellicht een bekende stuk tekst. Ik lees zelf uit verschillende vertalingen in mijn notities. Dat zal ik af kunnen wijken van de beamer. Maar lees gewoon mee. En het spreekt over Jacob. En er staat, diezelfde nacht stond Jacob op. Hij nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbaar plaats van de Jacobrivier over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef achter alleen. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. Centraal tekst voor vanmorgen. En Jacob, voor de mensen die de verhaal niet kennen of de persoon niet kennen, Jacob was de kleinzoon van Abraham. Hij was de jongste tweelingzoon van zijn vader Isaac en wordt gezien als een van de aartsvaders van het christelijk geloof. Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob had een tweelingbroer Esau, een oudere broer. En we gaan daar niet heel veel tijd aan besteden, maar Jacob was een bedrieger. En hij, door bedrog onder andere, heeft hij twee dingen van zijn oudste broer eigenlijk gestolen. De eerste was zijn geboorterecht. En dit had betrekking op wie gezien werd als de eerstgeborene. Dus toen Jacob Esau bedrog voor zijn geboorterecht, het betekende eigenlijk, hey, wanneer ons vader doodgaat, ben jij niet meer de oudste, dan ben ik. Ik ben de volgende stamhoofd, als het ware. Ik neem jouw plaats in als eerstgeborene. En daarbij ook de erfenis, de fysieke, financiële erfenis van de eerstgeborene neem ik ook over. En de Bijbel spreekt ook over dat de eerstgeborene kreeg een dubbele deel. En ze waren met z'n tweeën, dat ze betekende zeggen, hey, straks als pa dood is, krijg ik 2/3 van de erfenis. Jij krijgt 1/3. Maar ik ben vervolgens de hoofd van de familie stamboom. Ik neem de eindverantwoordelijkheid over het gezin. En de tweede wat Jacob van zijn broer door bedrog stal, was de geestelijke zegen die zijn vader gaf aan zijn kinderen. Een lang verhaal, kort, maar hij vermomt zich, hij doet alsof. En zijn vader is blind, denkt dat het Esau is, maar legt zijn handen volgens op Jacob en zegent hem met de geestelijke zegen van de eerstgeborene. En later, als hij achterkomt, is hij treurig, maar hij zegt, ik kan dat niet meer terugdraaien, want ik heb gegeven, heb ik gegeven. Dus Jacob is een bedrieger. En de persoon die hij als meest bedrogen heeft, is zijn oudste tweelingbroer. Zowel financieel, in autoriteit, maar ook geestelijk. In elk opzicht heeft Jacob hem bestolen en bedrogen. En de betekenis van de naam Jacob is, hij greep de hiel, of eigenlijk bedrieger. Staat ook in zijn naam. Dus Jacob was eigenlijk gewoon zijn naam waar aan het maken. Zijn naam betekende bedrieger. En hij was een man van bedrog. Maar het goed nieuws is, in dit verhaal, is dat Wij ook in dit verhaal zijn Jacob. In dit verhaal zijn we allemaal de bedrieger. Dezelfde woord bedrieger komt terug in Genesis. In het begin, Adam en Eva, die worden misleid door de slang. Ze eten van de vrucht waar God zegt, je moet niet eten. Zonde komt de wereld in. En dan komt God naar Adam en Eva. En hij zegt, hey, wat is gebeurd? En Adam, als een goede man, zegt, het was de schuld van Eva. Die schrijft de schuld door. En Eva zegt, ik ben door de slang bedrogen. En ten diepst zijn wij allemaal hier vandaag. En wij kennen de feit en de werkelijkheid dat we ooit bedrogen zijn door de vijand. We hebben allemaal gezondigd. Tekortgeschoten aan de glorie van God. Maar door het kruis van Jezus is er vergeving, is er verzoening, is alles in hem hersteld. En eigenlijk is Jacob gewoon een man zoals jij en ik, voordat we Jezus leren kennen. In de natuur een bedrieger. En dat zit in ons menselijk aard. Als je kinderen hebt, dan zou je weten dat je kinderen goed kunnen bedriegen. Ja? Geef ze een snoeptrommel. Zeg dat ze 2 mogen pakken. En ik weet niet hoe jouw kinderen zijn, maar mijn kinderen moet ik inspecteren. Linkerhand, rechterhand en je mond open. Ja. Wie herkent dat? 3 mensen. Dat is echt een heilige kerk hier, Mark. Ja. Ik herken dat verhaal wel. Ik was, uit mijn hoofd was ik 20 en ik was naar Londen gegaan om bijbelschool te volgen. God had tegen me gesproken en zei, nee, bijbelschool. En ik wilde ook uit Nederland. Ik wilde een Engelstalige omgeving zijn. Dus ik zei, is goed. Dus ik ben naar Londen gegaan en ik heb 2 jaar bijbelschool gedaan. En in het eerste jaar kwam ik in een soort studentenhuis samen met andere vrienden van de bijbelschool. En wij hadden een verdieping, 4 jongens op 1 verdieping, met 1 badkamer. Nou, best luxe, zeker in het centrum van Londen. En we hadden de afspraak dat elke week zou iemand anders de voorraad wc-papier aanvullen. Ja, ik bedoel, wie moet het anders kopen? Dus elke week was iemand anders verantwoordelijk voor de voorraad wc-papier. En op een gegeven moment was het mijn week. Maar als een ware student in Londen was ik blut. Ik had niks meer. Ik was blut. Ik had niet eens geld voor wc-papier. Dus wat doe je als goede bijbelschoolstudent zonder geld om wc-papier te kopen? Je gaat bidden, je gaat vasten. Had gekund. Ik ben naar de kerk gelopen en ik heb uit de wc van de kerk wc-papier gestolen. Ja. En denk je van, hou geest overtuigd. Ja, kijk, mijn geweten ging wel knagen. Vervolgens hadden we onze eerste toets in bijbelschool. Ja, je bent helemaal gemotiveerd en we moesten alle 66 boeken van de Bijbel helemaal op volgorde doen. En ik zat een beetje te twijfelen. Dus wat doe je als bijbelschoolstudent als je twijfelt over de antwoord? Nee, dan kijk je af. En dat deed ik. En ik keek af bij een vriend van mij, die ook toevallig ook een huisgenoot was van mij. En hij was woedend. Hoe kan je zitten op bijbelschool en je zit te spieken? En hij gaf me de wind van voren. Volledig terecht. Moest me ook daarvan bekeren. Maar als het gaat om bedrog, we hebben allemaal de neiging, als het ons uitkomt, om onszelf uit problemen te helpen, toch? Het zit in ons menselijk natuur dat we, als het kan, zouden we liefst willen liegen. Zouden we liefst willen de waarheid een beetje omdraaien. We zouden liefst iets willen doen om maar niet in de problemen te komen. In ieder geval, dat herken ik in mijn eigen leven. Maar dat is ongetwijfeld anders hier in Zwijndrecht. Ja? Maar ik durf te zeggen, in dit verhaal zijn we allemaal Jacob. Er is altijd iets in ons, zeker als we God nog niet kennen, die een natuur heeft, een zondige natuur heeft, wat neigt naar bedrog. En Jacob was inderdaad gevlucht voor de woede van zijn broer Esau. Zijn broer Esau had beloofd en eigenlijk gezworen dat hij Jacob zou vermoorden. Voor wat hij gedaan had. En als je verhalen kent, Jacob was best wel een kleine Ile-mannetje. En Esau was een jager en een sportief. Dus fysiek was het ook geen gelijkenis tussen die twee broers. Dus het was terecht dat Jacob gevlucht was voor zijn leven. En jarenlang was hij gevlucht, getrouwd. God had hem wel gezegend. 11 kinderen, 4 vrouwen. Maar de dag komt dat Esau op weg is naar Jacob. En die bericht bereikt Jacob. En Jacob beseft dat wat hij gezaaid heeft in zijn leven een oogst aan het voortbrengen is. Hij beseft dat de rekening gepresenteerd gaat worden. En hoewel hij best lang heeft kunnen vluchten en doen alsof dat de waarheid van wie hij was, de waarheid van wat hij gedaan heeft, in volle teugen zich aan het presenteren was. De rekening werd gepresenteerd voor zijn leven. En er staat hier dat Jacob, hij begint zijn vrouwen en kinderen vooruit te sturen. Met wat vee in de hoop dat als zijn broer Esau die tegen zou komen, dat hij, als hij hun zou vermoorden, dat in ieder geval een stuk van zijn woede zou afzakken tegen de tijd dat hij bij Jacob kwam. En toch had hij ook gehoopt dat misschien door wat cadeautjes en dingen vooruit te sturen, dat hij toch ergens iets kon bewerkstelligen in het hart van zijn broer. Dat hij genadig zou zijn. En er staat dat die avond, Jacob heeft alles vooruitgestuurd. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vee, alles wordt vooruitgestuurd richting zijn broer Esau, die het nadert. En hij blijft alleen achter. En er staat dat Jacob een bijzondere ontmoeting heeft gehad met God. Het spreekt over man en laat het duidelijk dat het eigenlijk een verschijning is van Jezus in het Oude Testament. Dat het, op een gegeven moment kun je dat echt wel inlezen. Het is een voorafspiegeling van Jezus die verschijnt in menselijke vorm in het Oude Testament. En er staat dat Jacob worstelde met God totdat de dageraad aanbrak. Nou, ik weet niet of je ooit geworsteld heeft, maar worstelen is vermoeiend. Dus ik weet niet hoe dat eruit heeft gezien. Want als je door de hele nacht door moet worstelen, is dat een zeer fysiek inspannend iets. Ik doe ook een beetje aan sport, maar na 1,5 uur hardlopen, ben ik een beetje klaar mee, om het zo te zeggen. Maar de hele nacht worstelt hij met God. En er staat, toen zei de ander, en dat is Jezus, laat me gaan, want het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de andere vroeg, hoe luidt je naam? En Jacob antwoordde hij. En daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt gewonnen. En in deze bijzondere ontmoeting van God verandert of vernieuwt God de naam van Jacob. Hij geeft Jacob een nieuwe naam en dat is Israël. En later wordt Jacob ook de vader van de 12 stammen van Israël. En zo kennen we ook hem verder in de Bijbel. Israël, de stammen, de volk die God gekozen heeft om als eerst lief te hebben. Een bijzondere situatie. De Bijbel zegt dat Israël is de eerstgeborene onder de natieën. En net als je een eerstgeborene zoon hebt, Esau in dit geval, die een bepaalde zegen heeft, is Israël ook de eerstgeborene onder de natieën. Heeft een bijzondere plek. En de naam Israël betekent, als je dat opzoekt, over het algemeen 2 verschillende dingen. Net als Jacob kan betekenen hij die de hiel vastpakt, maar ook bedrieger. Zo betekent Israël ook God heerst of strijder Gods. Maar het kan ook betekenen hij die de gestreden of hij die geworsteld heeft met God. En toen ik dit las en bestudeerde, het raakte me dat God kiest om deze man Jacob een naam te geven die betekent hij die worstelt met God. En vervolgens de stammen, de volk van Israël, daaruit voortkomt. Hij had kunnen kiezen voor een naam, wat betekende hij die God in al zijn heerlijkheid aanschouwd heeft. Of hij had kunnen kiezen van hij die groot geloof had. Of hij met profetisch inzage in wat komen zal. Weet je, iets waar je denkt van hoe. Maar God kiest ervoor om Jacob een naam Israël te geven, betekende hij die worstelt met God. Hoeveel van jullie hebben ooit met God geworsteld? Ja? Duizend en één vragen. Waarom, Heer? Wie heeft wel die vraag gesteld? Waarom, Heer? Ja. Dat is dan het beginsel van worstelen met God, toch? Waarom is dit gebeurd? Waarom is dat mij overkomen? Waarom werd ons gebeden niet verhoord? Waarom is dezegene niet genezen? Waarom is deze persoon gestorven? En dingen gebeuren in dit leven die wij niet kunnen verklaren of kunnen, als het ware, rijmen met Gods woord. En het brengt ons in worsteling met God. Herkenbaar? Ik had in januari de voorrecht om samen met Richard en Martin Canekhorn, staan we ook bij, een deel van het team, om bij de conferentie van Randy Clark te gaan. En Richard is nu daar voor 2 weken, geloof ik, met een stuk van het team. In december gaan Martin en Kaan en Kornstra gaan dezelfde doen in december. Dan blijven wij over, Mark. Dus wij moeten even... Ik voel de roep van de Heer. Maar ook in onze eigen gemeente in Rotterdam zijn we ook gaan bewegen en bidden voor de zieken. En God is bijzonder dingen aan het doen. Maar tegelijkertijd ontstaat er een worsteling met God. Er ontstaat een spanningsveld. God, waarom die wel en die niet? En hoe zit dat? Tijdens de zomervakantie had ik 2 doelen. 1 was sporten. In Kroatië, 30 graden. Best wel pittig. En de 2e was om deze boek te lezen. Van Tom de Wal, God geneest altijd. Ik ben nog niet doorheen. Het is wel door een hagelbui gegaan. En ik ben er nog mee bezig. En deze boek heeft nu al heel veel stof doen opwaaien. Nogmaals, ik heb hem niet helemaal uit. Maar ik heb hier met mijn vrouw over gesproken. Die heeft hem wel uitgelezen. Met andere vrienden, voorgangers. En dingen schuren. Alleen over deze boek. Ik heb collega voorgangers die papers en artikels hebben geschreven over waarom God niet altijd geneest. En dan zit je een boek te lezen van over God geneest altijd. En dan ontstaat er scheuring. Zet je aan het denken, zet je aan het bidden, het dwingt je om Gods woord verder te bestuderen. En je komt in een worsteling met God. Van hey, ik lees dit, maar ik zie dit en ik ervaar dit en ik hoor dit en dit gebeurt daar, maar niet hier. En herkennen we dat? Ja. Ik herken het in mijn eigen leven, ik ken het ook in mijn eigen gemeente. Ik heb een goede vriend. En zijn vrouw werd niet zo lang geleden getroffen door een hartinfarct. Is gereanimeerd en kwam op de intensive care te liggen. Er werd erbij gehaald en ik had de voorrecht om samen met hem en 2 andere mensen ook aanwezig te zijn toen zij haar laatste adem uitblies. Maar in de periode daarvoor hebben we gebeden met alles wat in ons is. Tom de Wal, die ik beschouw als een vriend, die is ook geweest naar het ziekenhuis gekomen en samen gebeden. Handen opgelegd. Alles gedaan wat we wisten in geloof konden doen. En het voelde alsof de hemel en de aarde werden gescheiden door een flinterdun papierlaag. En je had het gevoel alsof het zo doorheen kan breken. Je had het gevoel van dat deze vriendin ziet dat ze zo de ogen open zou kunnen doen. Je ervoerde aanwezigheid van God. Het was zo dichtbij, de hemel was zo dichtbij. Toch genas ze niet. En ze stierf. En het brengt mij in worsteling met God. Want ik geloof in een God die aan de kruis gegaan is, die ons dienen zijn tot genezing. Die inderdaad ziet, stopt bij een kist, hand oplegt en bam, de doden worden opgewekt. Mijn vader heeft dat gezien, heeft dat meegemaakt, heeft erover geschreven in die boek. Een van onze bijbelschoolstudenten, die heeft 3 maanden geleden iemand in Oekraïne uit de doden opgewekt. Het is om me heen, ik zie het, ik hoor het. Maar het gebeurt niet onder mijn eigen handen, nog niet. Het brengt ons in worsteling met God. En ik kwam tot de conclusie, en ik geloof dat dit niet alleen een persoonlijke conclusie is, ik geloof dat dit ook iets is wat bijbelgetrouw is. Ik kwam tot de conclusie dat ik wil leven als persoon, ik wil leven als voorganger, ik wil leven als kind van God in de spanningsveld waar ik met God moet worstelen. Dat mijn theologie niet zo schoon, kant en klaar is dat ik altijd in de comfortzone zit. En ik benoem dit omdat wij ook in onze eigen gemeente bezig zijn met genezen en ik wou dat ik met Richard mee was. Om te zien wat hij gaat zien en te ervaren wat hij gaat ervaren en om te ontvangen wat hij terug gaat brengen naar dit huis. Daarom heb ik hem gelijk geregeld over een paar weken bij ons te spreken. Ja? Echt zo. Wij kunnen, voor welke redenen ook, wij kunnen ons leven leiden op zo'n manier dat je denkt van, we altijd in onze comfortzone zitten. Ik geloof niet in tiende, hoef ik dan niet te betalen, klaar. Ik geloof niet in genezing, dus dan is het prima, klaar. En er zijn heel veel variaties waar we kunnen doen die ons in de houding van geloof brengen waar wij niet meer met God worstelen. Maar ik durf te zeggen, net als Israël, het volk van God, genoemd is diegene die met God worstelt, dat wij geroepen zijn om altijd in die spanningsveld te leven. Maar we moeten zeggen, Heer, in uw woord staat dit. Maar ik zie het niet. Hoe kan dat? Wat moet veranderen? Uw beloftes zijn dit. Ik wil die beloftes in deze tijd in plaats zien gebeuren. U doet het daar, waarom doet u het nog niet hier? Kunnen we mij volgen? Worstelingen met God. En ik wil je meenemen naar wat Jacob daarin doet. En ik ga moet opschieten. Als eerst, Jacob worstelt met God door de nacht heen. Kleine detail, maar het is wel heel belangrijk. En de nacht is in de Bijbel symbolisch voor een leven zonder de aanwezigheid van God. Het is Genesis 1 waar de aarde was donker, woest en leeg. De donker spreekt van de dal, van de schaduw van de dood, zoals Psalm 23 beschrijft. De nacht is het donkerste, net voordat de zon opkomt, de plek waar Jacob met God worstelt, is juist in het donkere dal, een plek waar hij niet voor ogen kan zien. Het is geen prettige plek. En over het algemeen, wanneer ik met God worstel, zijn het om die dingen waar je denkt van, waarom is mijn vriendin overleden? Het is een donkere plek, het is nacht. En ik wil dat God licht aanbreekt. Dat de zon opkomt en dat licht gaat komen in die situatie. Kunt u mij volgen? We worstelen het meest met God over ons tiende. Niet wanneer het allemaal goed gaat. Het is wanneer we tekort komen. En je denkt van, Heer, ik wil u eren, maar ik kom tekort. Het is in deze plek, het is in deze nacht, in deze worsteling, waar de ware toestand van Jacob's hart bloot komt te liggen. In deze diepste van de nacht vraagt God, vraagt Jezus aan Jacob, wat is jouw naam? Wie ben jij nou echt? En hij antwoordt, ik ben Jacob, ik ben een bedrieger. En de waarste identiteit van zijn hart komt bloot te liggen. Voor andere mensen is het in de diepste van de dal, in de diepste van de nacht. In het diepste waar we worsten met God. Dus het komt uit ons hart. Ik ben Daniel, ik ben mijn vertrouwen in God kwijt. Of ik ben Daniel. En ik weet niet of ik volledig geloof dat God goed is. En het is in deze nacht waar we beseffen, hey, ik ben Daniel en ik twijfel of ik Gods liefde verdien. Of wat voor mij echt gold is voor jaren, is ik ben Daniel en ik ben boos op God. Ik was 16 toen we naar Nederland kwamen en ik wilde hier niet zijn. Alles wat ik lief had werd mij ontnomen om naar deze toen herfstachtig, regenachtig, koude, natte land te komen waar ik de taal niet sprak. En ik heb 2 jaar lang ben ik boos geweest op God. Ik heb eigenlijk aanstoot genomen aan wat God gedaan heeft. En het was in die dal dat ik moest zeggen, ik ben Daniel en ik ben boos op God. En ik moest me daarvan bekeren. Is het altijd zo stil hier, Mark? Het was in deze donkere nacht waar Jacob worstelde met God. En het duurde een hele nacht voordat er een gesprek plaatsvond. En wat zou gebeuren als wij allemaal zouden stoppen met ons worstelen met God? En we zouden eventjes gaan zitten en zeggen, Heer, wat wilt u zeggen? Een hele nacht was Jacob aan het worstelen voordat er een gesprek plaatsvond. En ik geloof dat het niet nodig is dat we hele nachten door met God hoeven te worstelen. Maar dat we proactief gewoon kunnen zeggen van, ik stop met mijn worstelen. Ik ga zitten en ik ga luisteren naar wat God te zeggen heeft. Want wanneer God begint te spreken, beginnen dingen te veranderen. En tot die tijd zijn ze alleen maar aan het worstelen. En ik weet dat er mensen hier vandaag zijn en je bent misschien jarenlang met God aan het worstelen. Over van alles en nog wat. Kleine dingen, misschien zelfs grote dingen. Pijnlijke dingen. Grote waarom vragen. Ik snap het niet vragen. En net als Jacob, misschien komt het punt dat we moeten gewoon stoppen met ons worsteling. Zeg van, Heer, wilt u spreken? Genesis 1, de aarde was donker, woest en leeg. Maar toen sprak God, laat de licht zijn. Zolang wij worstelen, kunnen we die woorden niet horen. En sommige mensen vandaag, het enige wat jij hoeft te horen is, laat er licht zijn. Dat God met zijn licht kan komen in die donkere nacht. In die dal, in die situatie. Psalm 23 zegt, de dal, spreekt van de dal, van de schade, van de dood. En David schrijft, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Geluk en genade, goedheid en goede tierenheid, andere vertalingen, zullen mij volgen. Toch? Dus als de goedheid, de goede tierenheid, of geluk, genade van God, andere vertalingen, als die ons volgen in de dal, hoeven wij daarvoor te zoeken? Als zij ons volgen, hoeven wij dat toch niet te zoeken? En wat vaak gebeurt is dat we wanneer in de dal zitten, wanneer in de nacht zitten, wanneer we God worstelen, dan zijn we geluk en genade over, zijn dat zijn goedheid, we zijn dingen aan het zoeken. Maar Gods woord zegt, die zullen volgen. Dus waar zouden onze ogen op gericht moeten zijn? Op Jezus. Ons aandacht, ons focus moet op Jezus zijn. Zeg, Jezus, waar bent u in dit verhaal? Waar bent u in deze dal? Waar bent u? Ik wil naar u luisteren. Ik wil u door deze dal volgen. Ik wil uw woord gehoorzamen in deze dal. En ik weet dat goedheid en goede tierheid, genade en alles wat ik eigenlijk nodig heb en wat ik zoek, het zal mij volgen. En heel vaak blijven wij dwalen in de dal. Wij blijven dwalen in de nacht. We blijven worstelen met God omdat wij dingen zoeken in plaats van Jezus. Maar wanneer wij Jezus zoeken en naar Hem luisteren, datgene die wij zoeken zal ons volgen. En God zal spreken en zijn licht zal komen en Hij zal zijn glorie over je doen lichten. En je gaat het zien. Het is in de dal, het is in de nacht, het is in deze momenten waar we met God worstelen. Waar wij unieke omstandigheden hebben om God te aanbidden. 3 jaar geleden is mijn vader in mijn bijzijn overleden in het ziekenhuis. En dat is lastig, dat is moeilijk. Maar op dat moment en in zijn begrafenis, dan zingen we en we belijden, maar Heer, U bent goed. Mijn moeder is 2 jaar geleden overleden na een zeer lang, vreselijk ziektebed. Maar God is nog steeds goed. Tussen mijn vader en mijn moeder in is mijn nichtje van 15 zonder doodsoorzaak overleden. Dood aangetroffen. Ze weten niet hoezo, ze weten niks, niks hebben ze kunnen ontdekken. 15 jaar. Op de verjaardag van mijn zoontje. Mijn broer belde. Ik dacht van gefeliciteerd met je zoon. Wat is aan de hand? Ja, mijn dochter is dood. Je worstelt met God. Maar God is goed. Hij is goed. Dat verandert niet. Snap ik het? Nee. Hoef ik het te snappen? Ik zou het wel willen, maar nee, ik hoef het niet te snappen. Ik moet mijn ogen op Jezus houden, want Hij is goed. Bid ik nog steeds voor de zieken? Jazeker. Beleid ik en geloof ik dat God de genezer is? Jazeker. En we zullen dat doen totdat alle zieken genezen en alle doden opstanding. We worstelen met God. Maar door dit alles roept de hart van Jacob naar Jezus toe, naar God toe. En zegt, Heer, ik laat u niet gaan totdat u mij zegent. Niet ik laat u los als ik alles begrijp. Of ik anders ga voelen. Hij zegt niet, ik laat u los als alles verklaarbaar is. Hij zegt, ik laat u niet los totdat u mij zegent. Ik laat u niet los dat u mij aanraakt, uw hand op mij doet rusten. Ik laat u niet gaan tot er in deze situatie uw licht komt, uw zegen komt, uw vrucht gaat voortkomen. Waar nu niks is te zien, dat er 30, 60, 100-voud vrucht mag voortkomen uit deze plek. Ik ga er niet op in, maar de Bijbel leert ons dat de dal is vruchtbare grond. Ga eens bestuderen wat vruchtbare grond is in de Bijbels. Heuvels, dal. Jouw krachten, de hoogtepunten in jouw leven, vruchtbare grond van God. De vruchtbaarste grond, de dal. De ding waar je doorheen bent gegaan. Met God, vruchtbare grond. En hij zei, ik laat je niet los totdat u mij zegent. Ik geloof ten diepst dat Richard en de team zijn daar in Amerika met Randy Clark. Niet alleen omdat ze hongerig zijn. Maar ook omdat er een worsteling is in hun geest van, Heer, ik wil meer zien. Ik weet dat er meer kan. Ik weet dat uw woord spreekt van meer. We zien het nog niet en wij willen doorduwen. We willen meer van u. Wij laten u niet los totdat uw zegen van 30 naar 60 naar 100 fout gaat. En ten diepste, het is niet alleen de honger. Het is een diepst ook een worsteling met God. En zeg, Heer, ik laat het niet los totdat uw zegen zichtbaar wordt. We zijn geroepen om in zo'n houding te hebben met God. Maar we blijven niet worstelen met God. Luisteren. En zeg, Heer, ik zoek u en ik heb uw zegen nodig. Wilt u uw leven brengen in deze situatie? We hoeven het niet te snappen. We hoeven het allemaal niet te begrijpen. Maar Heer, we willen uw leven zien. Uw licht zien komen. En Jacob was aan het worstelen met God, omdat hij de gevolg van zijn daden, alles wat hij gedaan had in zijn leven, was hem aan het inhalen. En misschien kan de worship team alvast terugkomen. En ik wil eigenlijk ook zo dadelijk ook een oproep doen voor iedereen die Jezus nog niet kent, of misschien ver weg is van hem. Jacob had heel veel dingen in zijn leven gezaaid. En de rekening werd gepresenteerd. En hij had genade van God nodig. Hij verdiende door zijn broer gedood te worden om wat hij gedaan had. En hij had genade nodig. Hij had genade nodig van zijn broer. Maar boven alles, hij had genade nodig van God. En een van de meest reële worstelingen die we hebben in ons leven is als we God niet kennen. De Bijbel zegt dat we hebben allemaal gezondigd. We zijn allemaal tekortgeschoten aan de glorie van God. Dat betekent dat we allemaal een redder nodig hebben. En net als Jacob, die was gevlucht, jarenlang. Had een goede leven voor zich opgebouwd. Hij kon het bijna vergeten. Maar wat hij gezaaid had in zijn leven was een oogst aan het voortbrengen. En de Bijbel zegt dat de oogst van zonde is de dood. En wanneer er zonde in ons leven is, en we hebben zonde gezaaid en we hebben zonder God geleefd, de Bijbel zegt, het brengt de dood voort. We kunnen het van vlucht, we kunnen proberen te vluchten. We kunnen het proberen te overschreeuwen in ons leven. We kunnen het proberen op te verdoven in ons leven. We kunnen het proberen te verzuipen in ons leven. We kunnen het proberen goed te maken met goede werken. We kunnen heel veel dingen doen. Maar je komt er niet vanaf zonder de genade van God. En de Bijbel zegt dat Jezus, de Zoon van God, die geen zonde kende, werd tot zonde gemaakt met jouw zonde. Hij betaalde de straf die jij verdiende, zodat jij zijn heiligheid, zijn reinheid, zijn leven mocht ontvangen. Jezus is gestorven zodat jij mag leven. Dat is genade.